In de baai van San Francisco lagen honderden vierkant getuigde schepen doelloos te dobberen. Over de verlaten dekken wervelden mistflarden. Veel schepen hadden gaten in de romp, de stille getuigen van gebrek aan goed timmerhout. Plunderaars hadden genomen wat ze gebruiken konden, waarna de vaartuigen half gezonken in het modderige water achtergebleven waren. Het geheel maakte een spookachtige indruk. Er lagen niet alleen vernielde schoeners, klippers en walvisvaarders in de overvolle haven. Veel schepen lagen veilig voor anker, zorgvuldig geschalmd en goed onderhouden. Maar Gracelyn O'Malley, die met haar ogen de baai afzocht naar de trotse masten van de Eliza J., werd juist door die indruk van een haastige en onverschillige aftocht onaangenaam getroffen. Het was nog heel vroeg in de morgen. De dag was nauwelijks aangebroken en Grace hield zichzelf voor dat het schip wel binnen moest zijn. Dat ze het schip vanaf de werf niet kon zien, kwam gewoon door de dichte mist. En bovendien, zei ze tegen zichzelf, zelfs als ze het schip wel had kunnen ontdekken, had ze nog geen boot gehad om erheen te roeien. Trouwens, Peter en Liam zouden ook vast niet aan boord zijn blijven slapen. Ze waren allang thuis. In het huis dat ze deelde met Peters compagnon, Lars Darmstadt, en diens vrouw, Dietra. Dat huis bevond zich ergens in de stad, op de heuvel die achter haar oprees. Ze keerde de haven de rug toe en liet haar blik over de stad dwalen. De straten waren haar vreemd en het verloop ervan moeilijk te volgen in het wazige licht. Toen ze gisteravond aankwam, was het al donker geweest. Dat was het nog steeds een beetje. Maar ze had een briefje met een routebeschrijving dat ze nu uit haar zak haalde om het te raadplegen. Ze klemde de hand van haar zoontje steviger vast en trok de slaperige vierjarige jongen mee, de werf van Jackson Street af. De weg liep omhoog, het ene na het andere huizenblok langs, tot aan de schouwburg op Montgomery. Vandaar liep ze in zuidelijke richting tot ze California Street had gevonden, die uitkwam op een groot plein dat werd omzoomd door banken, warenhuizen, scheepskantoren en importbedrijven. Langzaam liep ze de straat door. Ze bekeek de huizen die, de een na de ander, opdoemden uit de mist. Alsof ze stuk voor stuk het enige op de wereld waren. Sommige waren genummerd, andere hadden een gevelplaat, weer andere hadden niets. Maar eindelijk was ze bij het huis waarnaar ze op zoek was. Het keek, ze had het kunnen weten, uit op het water. Met een schok bleef ze staan en nam het huis in zich op. Het pad naar de voordeur, de hal en de begane grond, een eerste en zelfs een tweede verdieping. Het was veel groter dan ze zich had voorgesteld. Ook al besefte Grace heel goed dat de woning onderdak bood aan Peter en Liam, Lars en Dietra en hun personeel, toch had het geschreven adres haar niet voorbereid op de grandeur ervan. Ze slikte moeilijk, keek naar Jack, zette zijn pet recht en daarna haar eigen hoed en duwde toen vastberaden het zware, ijzeren hek open. Woont de kapitein hier, mam? Ook Jack staarde naar de hoge, donkere ramen op de begane grond. De kleinere ramen op de eerste verdieping en de kleine dakkapelletjes op de tweede. Dat denk ik wel. Ze ging hem voor over het grindpad naar de voordeur. Het geknars van hun voetstappen klonk luid in haar oren. Voorzichtig, jongen. Ze pakte hem onder zijn oksels, zodat hij de grote stoeptreden kon nemen die naar de voordeur leidde. Groot, zeg. Eenmaal boven geeuwde hij hardgrondig. Ai. Ze glimlachte naar hem en wees naar de bel. Vooruit, jij mag trekken. Ze hoorden de bel weer galmen door het huis, maar de echo stierf weg en het bleef doodstil. Ze keken elkaar eens aan en Jack haalde zijn schoudertjes op. Net stak hij zijn hand uit om nog eens te bellen, toen Grace een hand op zijn arm legde. Ergens in huis ging een deur open en dicht en toen nog een. En het geluid van langzaam naderende voetstappen werd hoorbaar. Het leek een eeuwigheid te duren, maar toen werd de deur geopend door een man met een lamp. Het licht leek alleen bedoeld om duidelijk te maken dat hij uit bed was gebeld en zich overhaast had moeten aankleden. Met een steeds dieper wordende frons bekeek hij Grace van top tot teen. De staat van haar kleren ontging hem niet. De modderige mantel vol vlekken, de gedeukte hoed, de vuile leren mocassins. haar door de zon verbrande en vervellende gezicht, om nog maar te zwijgen van de even haveloze en bemodderde jongen die naast haar stond. Zijn ogen vernauwden zich verder toen hij tot zijn diepe afkeer ontdekte dat ze een mannenbroek leek te dragen. Personeel en leveranciers bij de achterdeur, wees hij boos en maakte aanstalten de deur weer dicht te doen. Ik hoor niet bij het personeel, zei Grace vlug, voordat de deur voor haar neus dicht kon slaan. Ze raapte al haar zelfvertrouwen bij elkaar en verkondigde: Mevrouw Donnelly vraagt belet bij kapitein Rinders. De butler aarzelde. Met overduidelijk wantrouwen hief hij de lamp wat hoger om haar gezicht beter te kunnen zien en haar betrouwbaarheid te beoordelen. Ten slotte leek hij zich, tot Grace's grote opluchting, wel te willen verwaardigen haar te antwoorden. Kapitein Rinders is op zee, mevrouw. Grace knipperde met haar ogen. Op zee. Natuurlijk was hij op zee. Natuurlijk. Komt hij... Haar gedachten gingen razendsnel. Wanneer verwacht u hem weer terug? Voorlopig niet. Goedemorgen. Opnieuw wilde de man de deur sluiten. Wacht! Grace stak haar voet uit en plantte die stevig op de drempel. Ik moet hem een brief zien te sturen.